Daarna openen we samen opnieuw de Heilige Schrift. En we doen dat deze morgen in het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 28. En we lezen de versen 1 tot en met 10.
En laat na de Sabbat, als het begon te lichten tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om een graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heeren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelve. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: vrees gelieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, maar hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft, komt erwaarts, ziet de plaats waar de Here gelegen heeft. En gaat aarzelend heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan heeft van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zo ga je hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En aarzelend uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen, boodschap mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij mij zien.
Gemeente des Heren, het is nog vroeg. Heel vroeg in de morgen. Het is nog stil. Het is in het schemerlicht. En in die stilte en in die schemer, dan zie je en dan hoor je dat langzaam de natuur wakker wordt. En het is zo vroeg. Nog niemand op straat. De meeste mensen slapen nog. Oh jawel, toch een paar mensen die wakker zijn. Een groepje vrouwen. Een groepje vrouwen die Jeruzalem verlaat en onderweg gaat naar de graftuin. Het zijn een aantal vrouwen, het zijn de volgelingen van de Heere Jezus. De vrouwen die Jezus gevolgd hebben, die hem gediend hebben. En die ook die laatste uren, die laatste dagen, alles gezien en alles gehoord hebben. Ze waren erbij op Golgotha. Ze zijn meegegaan in die hof waar ze nu naar onderweg zijn, de hof van Jozef van Arimathea. Ze waren erbij toen Jezus Christus, de zaligmaker, begraven werd. Ze zijn getuigen geweest van zijn dood. En met zijn sterven is ook hun hoop gestorven. De verwachting, de hoop, de gedachte die ze hadden, die is uiteindelijk gestorven in hun hart. Maar wat niet gestorven is, is hun liefde. Hun betrokkenheid op de zaligmaker. Nee, ze begrijpen er niets van, ze kunnen het van geen kant bekijken, maar ze zijn innig verbonden met Jezus Christus en hun liefde strekt zich uit nu naar een dode Jezus. Ze kunnen het niet om te zeggen na de begrafenis, nou ja, het gewone leven gaat ook weer door, laten we dan toch maar de draad oppakken. Nee, ze moeten naar het graf toe. En daarom zijn ze onderweg. Onderweg naar het graf om Jezus nog de laatste eer te bewijzen. Zo op deze stille, op deze vroege morgen. En hoe ze erbij lopen? Ze zijn vol van verdriet. Verslagen. Ontzet. Ongetwijfeld dat borrelt in de vragen borrelen op in hun hart. Hoe moet het nu verder? Wat zal er nu gaan gebeuren? Maria Magdalena is er een van hen die onderweg is naar het graf van de zaligmaker. En ze heeft hem zo lief gekregen. Want Christus had een wonder gedaan. Ze was verlost door hem. Ze was in de greep van wel 7 duivels. En Christus had haar verlost. Zal ze daar nu weer in terugvallen? Nee, ze gaan naar het graf. Zonder enige verwachting. Ja, deze dan. Onderweg naar een dode Jezus. Ja, wat moet je dan tegen elkaar zeggen als je zo onderweg bent? In de verwarring, in het verdriet, in de verslagenheid. Er wordt een enkel woord gewisseld, weten we uit een van de andere evangeliën. Hoe moet dat nu met die steen? Hoe krijgen we die grote, zware sluitsteen weg? En terwijl ze onderweg zijn naar de graftuin, dan ineens gebeurt er iets. Er vindt een grote, een hevige aardbeving plaats. Anders dan anders. Niet 2 aardplaten die verschuiven, waardoor het geweld en de trilling en de verschuiving en het beven van de aarde vanuit de aarde zelf komt. Maar een aardbeving, omdat er een hemelbode uit de hemel komt en voet op deze aarde zet. Een aardbeving, omdat er boodschappers komen, omdat er engelen komen met een woord voor deze wereld. En terwijl de vrouwen treuren, vol zijn van verdriet, is alles al anders geworden. Want de Heere is waarlijk opgestaan. De tekst voor de prediking vindt u in Matteüs 28. En laten we een paar kernwoorden daaruit lezen. Matteüs 28, de versen 5 en 6. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: u hoeft niet bevreesd te zijn. Want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft: kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Thema van de preek: de Heere is waarlijk opgestaan. 3 gedachten. Gepredikt, gehoord en geloofd. De Heer is waarlijk opgestaan. Dat wordt door de engelen gepreekt. Dat wordt door de vrouwen gehoord. En dat wordt geloofd door de kerk van Christus. Als eerste dat wordt gepredikt. De boodschap van de opstanding van Jezus Christus, die moet bekend worden. Want hij is opgestaan. Maar niemand die dat nog weet. Daar in die hof, daar in die graftuin, daar staan wachters voor het graf. Dat graf wat zorgvuldig verzegeld is, waar de macht en de aanwezigheid van het Romeinse Rijk dat uitdrukkelijk onderstreept. En die wachters en al die zegels die zijn aangebracht, het is voor een leeg omhulsel. Want de zaligmaker, hij is inmiddels al opgestaan. En hoe de opstanding van de zaligmaker heeft plaatsgevonden, dat blijft uiteindelijk voor ons verborgen. Dat is een geheim. Bij de opstanding van Jezus Christus, daar was uiteindelijk geen mens bij. Hij is het die zijn leven had afgelegd. Toen hij dat laatste kruiswoord had uitgeroepen: Vader, in uw handen beveel ik u mijn geest. Toen gaf hij zijn geest en toen legde hij zijn leven af. En nu, op die derde dag in dat graf, ontvangt hij het leven terug. Staat hij op door zijn goddelijke kracht? Is hij opgewekt door zijn Vader? Het is het werk van de drie enige God die ervoor zorgt dat Jezus Christus leeft. Hij is opgestaan, maar niemand weet het nog. En deze goede, deze blijde boodschap, deze boodschap van Pasen moet gehoord, moet verkondigd, moet gepredikt worden. En daarvoor komen er boodschappers uit de hemel. Het zijn de engelen die dit goede nieuws, deze blijde boodschap, dit heerlijk evangelie mogen gaan verkondigen. Ze deden dat ook al bij de eerste geboorte van de zaligmaker. Toen midden in die nacht de engelen kwamen vanuit de hemel om dat heerlijke nieuws, de boodschap van kerst te verkondigen. En nu, als het ware bij die tweede geboorte, die geboorte vanuit het graf, vanuit de dood. Daar in de hof van Arimathea, daar zal die boodschap gebracht worden door engelen. En die engelen dalen neer vanuit de hemel en dat gaat met een enorm natuurgeweld gepaard. Een zeer zware aardbeving. En die gedaante van die engel, als een bliksem gelijk. Een lichtend, een helder wit, een hemelskleed dragen die boodschappers. En die steen, die grote zware steen waar de vrouwen zich van afvragen, krijgen we die steen van zijn plek? Het stelt niets voor die engelen voor. En die zegels die zijn aangebracht, een zegel van een supermacht, een wereldmacht, Rome die heel de wereld regeert en wat in Rome gezegd wordt, zo gebeurt het in de wereld. Ze worden eenvoudig verbroken. De macht en de aanwezigheid van het Romeinse Rijk, wat zo indrukwekkend, imponerend is. Die zegels die zijn aangebracht, de wachten die zijn geplaatst als onderstreping. Wie dit aanraakt, die krijgt te maken met de macht van het Romeinse Rijk. Die macht die verbleekt bij de macht van de hemelse legermacht. Het graf gaat open. De steen gaat weg. En het graf ligt helemaal open. En zo ineens wordt daar de stilte in die hof doorbroken. Ineens is die hof vervuld met de hemelse majesteit en de hemelse macht. Zo overrompelend. Zo overweldigend. Het maakt een verpletterende indruk. Het is ook angstaanjagend om te zien, om mee te maken. Dat zien we bij die vrouwen. Niet voor niets moet er tegen hen gezegd worden, vrees niet. Het is ook te zien bij de reactie van die wachters. Die wachters die beefden van angst. En ze werden als doden. Nou, Romeinse soldaten waren niet zo snel ergens van onder de indruk. Dat waren goed getrainde soldaten, tot de tanden toe bewapend van die vechtjassen, die wisten wat ze moesten doen, gehard door al die jaren van dienst die ze hadden gedaan. En zeker de Romeinse soldaten die in Judea hun werk moesten doen. Die waren naar dat gedeelte van het Romeinse Rijk gestuurd, omdat er telkens onlusten waren. En daar werden de best getrainde soldaten naartoe gestuurd. Geoefende soldaten, gehard en gestaald op de slagvelden. Nee, die waren zomaar niet onder de indruk. Maar nu, onder die hemelse macht en majesteit die zich daar openbaart, die zich daar ontplooit in die hof, daar staan die soldaten te beven en te trillen op hun benen. En dat is de reactie op die hemelse heerlijkheid. Dat zien we ook op onder andere plaatsen. Als op Sinaï de Heere de wetgeving geeft, als hij daar neerdaalt in bliksem en in aardbevingen, het volk deinst achteruit. Als Mozes terugkomt en als hij iets gezien heeft van het minste van wie God is, de weerkaatsing van die hemelse heerlijkheid van het gezicht van Mozes. Het is voor het volk niet om aan te zien. Het is verblindend, overweldigend. Er moet een doek over zijn gezicht gelegd worden. Het is ook de reactie van Jesaja. Als hij de heerlijkheid en de heiligheid ziet van de hemelbode. Dat hij het uitroept, wee mij, ik verga, ik ben een zondig mens. Boodschappers uit de hemel, macht en hemelse heerlijkheid. Dat geeft vrees. Dat geeft angst. O, dat de vijanden beven en op hun benen staan te trillen, dat is terecht. Want dit is nog maar de verschijning van engelen. Dit zijn nog maar de boodschappers van de koning der koningen. Dit zijn de dienaren van de allerhoogste majesteit. En de vijanden van hem. Die vijanden die daar staan in de wachters van het Romeinse Rijk. Ja, zij behandelen hem als een dode. En hoe behandelen wij Christus? Hoe gaan wij met hem om als we luisteren naar het woord? Dat woord van de levende God. Dat woord van de levensvorst. Van hem die leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. Hebben wij dan niet reden om te vrezen? Hebben wij dan niet reden om dan in diepe eerbied daarna te luisteren? Of hebben we daar geen vrees voor? Kunnen we dat gewoon aanhoren? Kunnen we dat gewoon onverschillig aanhoren? Daar luchtig over doen? Zou het kunnen dat we dat woord horen en daar zomaar aan voorbij gaan? Dat dat woord dichtbij je komt en dat je toch je schouders ophaalt en dat je niet belangrijk vindt. Als je dat doet, dan behandel je hem alsof hij een dode is. Maar reken ermee, hij leeft, hij is opgestaan, hij leeft tot in alle heerlijkheid en hij is machtig, hij is de koning der koningen. En daar die Romeinse soldaten, de angst slaat hun om het hart en ze vrezen zelfs voor de boodschappers, de dienstknechten van Jezus Christus. Die boodschappers, die negeren die soldaten. Die negeren daar, die gaan voorbij aan die vijanden van de zaligmaker. Ja, nu nog wel. Ze komen daar en zo komt nog steeds de boodschap van vrede, van de levensvorst. Maar deze engelen, het zijn dienstknechten van de Allerhoogte die er worden uitgezonden. Ze zullen eens weer komen. Nee, dan kun je aan de boodschap en aan de opdracht die ze ontvangen niet onverschillig voorbij gaan. Als je dan nog steeds volhoudt en blijft volhouden dat Jezus Christus niet meer dan een dode is. Dat je er geen rekening mee houdt, dat je eraan voorbij leeft. Dan zullen die engelen komen en dan zal hij zelf komen als koning, als rechter in al zijn macht en al zijn heerlijkheid. En die engelen zullen worden uitgestuurd. Om allen die niet geluisterd hebben. Die niet gewild hebben dat hij koning over je is. Om ze aan zijn voeten neer te leggen. Om zo betrokken te zijn in dat eeuwige oordeel. In de eeuwige dood die dan overblijft. Alle reden hebben wij toch? Om te vrezen voor die levende God. Voor het woord, voor de boodschap van de koning der koningen. Die vrouwen daar in die hof. Het is maar een klein groepje. En hier in het Matthäus-evangelie horen we twee namen. Maria Magdalena en een andere Maria. Een Maria die de tante was van de zaligmaker. En ook zij. Ze zijn bang. Bevreesd. Ze zijn overweldigd door die hemelse heerlijkheid. Hier hadden ze niet op gerekend. Dit hadden ze totaal niet verwacht. Maar probeer het eens voor te stellen dat ze daar in die graftuin waren gekomen, dat er geen engelen waren. Dat de wachters inmiddels ook vertrokken waren. Dat er geen engel was met een boodschap, geen uitleg, geen boodschap die gehoord moest worden. Dat ze daar gevonden hadden, een leeg graf. Een graf dat open was, een graf dat leeg was. Daar hadden zelfs dat die grafdoeken keurig waren opgevouwen, hadden ze geen enkele boodschap ingezien. Ze hadden dan de conclusie getrokken dat het graf leeg was geroofd. Dat ze nu zelfs in hun verdriet zelfs geen dode Jezus meer hadden overgehouden. En dat het verdriet nog groter en nog dieper was geworden. We kennen toch de geschiedenis van Maria Magdalena. U vindt dat in het Johannesevangelie. Dat ze het ziet en toch niet kan geloven. En dat ze zegt, dat ze denkt dat de tuinman, de hovenier, hem heeft weggedragen. En daarom is het dat die engel daar zit om het woord, de boodschap van de opstanding van Jezus Christus, om dat te laten horen. Daarom is het dat die boodschap van de opstanding, dat hij leeft en regeert tot in alle eeuwigheid, ook vandaag wordt verkondigd, bekendgemaakt. Zodat het gehoord wordt. Daarom wordt het gepredikt. En daarom, dat is het tweede, wordt het ook gehoord. Dan kun je je afvragen, wat is nu het verschil? Wat is nou het verschil tussen die soldaten en die vrouwen? Nou, daar zit heel veel verschil tussen. Je zou zo een hele lijst kunnen maken. Maar er is wel één overeenkomst. Zowel die soldaten als ook die vrouwen die behandelen Jezus alsof hij nog dood is. Ook die vrouwen. En dat maakt dan dit verschil, dat deze vrouwen, dat zijn de volgelingen, dat zijn de discipelinnen van de Heere Jezus. U vindt dat terug in hoofdstuk 27, in vers 55 en vers 56, daar staat het. En er waren daar veel vrouwen die uit de verte toekeken. Ze waren Jezus gevolgd van Galilea om hem te dienen. Onder hen waren Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Jozef, en de moeder van de zonen van Zebedeus. Zij waren Jezus gevolgd van Galilea, staat daar. Dat is in het gebied waar die openbare bediening van de zaligmaker begonnen was. Van daaruit, vanaf dat eerste begin, hadden ze de zaligmaker gevolgd. En ze hadden dus zijn onderwijs gehoord. Het onderwijs wat hij telkens had uitgesproken, en door de tijd heen was het steeds duidelijker geworden. Hij had gezegd, ik heb macht om het leven af te leggen en ik heb ook macht om het weer aan te nemen. Hij had telkens laten horen dat hij veel moet lijden. Dat hij overgeleverd zou worden, dat hij gedood zou worden, maar dat hij op de derde dag weer zou opstaan. En ze hadden toch ook de tekenen gezien? Die wonderen die hij had gedaan. Dat Jezus inderdaad in staat was om de macht van de dood te breken. Had hij niet die macht van de dood, die legio zo in de greep had, dat hij bezeten was van zoveel duivelen, had hij die niet gebroken? Had hij de macht van de dood, die ook Maria Magdalena in de greep had, doordat ze in de ban was, in de greep van wel 7 duivelen, had hij die ook niet gebroken? Ze hebben hem vanaf het begin gevolgd. Dan zijn ze erbij geweest. Bij die ontmoeting tussen die rouwstoet met het gevolg van de Heere Jezus, bij die stadspoort van Nain, waar hij die jongeling heeft opgewekt, het leven had teruggegeven. Dan zijn ze er ook bij geweest. Of ze hebben er tenminste van gehoord. Van een van die laatste tekenen die de zaligmaker gedaan heeft. De opwekking van Lazarus uit de dood, nadat hij zelfs al 4 dagen in het graf had gelegen. Bij alle verschillen die er zijn tussen de vrouwen en de soldaten, in ieder geval dit verschil. Die soldaten die hadden hooguit wat flarden gehoord over Jezus, maar deze vrouwen, ze wisten toch beter. Ze hadden het toch gehoord. Ze hadden toch gezien waar Jezus Christus met zijn macht en majesteit toe in staat was. Voor die soldaten was het eenvoudig. Een terechtstelling en uiteindelijk iemand die de dood was ingegaan, een dode Jezus, dat zou wel zo blijven. Voor hun was het afgedaan. Ze zouden een tijdje de wacht houden en als dan de dienst erop zat, dan was hij niet meer relevant en dan konden ze overgaan tot de orde van de dag. Maar deze vrouwen die het gezien en gehoord hadden in al die tijd dat ze met de zaligmaker hadden opgetrokken. En hoe eindigt dat dan voor hun? Dat lezen we in vers 61 van hoofdstuk 27. En daar waren Maria Magdalena en de andere Maria die tegenover het graf zaten. Die zaten daar op de dag van de begrafenis bij het graf en ze konden alleen maar kijken naar het graf. En het draaide in hun hoofd alleen maar rond. En dit is nu het einde. Geen hoop. Geen verwachting. En ongetwijfeld ging het ook in hun hart om. Hetzelfde wat de Emmausgangers onder woorden brengen. We hadden zo gehoopt. We hadden zo verwacht. We hadden zulke gedachten erbij. En nu? Nu houdt het hier helemaal op. Nog een keer. Wat is nu het verschil? Het kenmerkende verschil tussen die vrouwen en die soldaat. Kijk, die soldaten, voor hen is Jezus Christus niet relevant. Maar voor die vrouwen wel. En dan kan hun hoop, hun verwachting wel gestorven zijn, maar hun hart is vol van liefde. En die liefde maakt dat ze op die derde dag, als de Sabbat erop zit, dat ze naar het graf toe moeten. Het is de liefde die hun dringt om te gaan naar een dode Jezus. Zijn liefde. Het is zijn liefde waardoor ze getrokken worden naar de hof van Jozef van Arimathea. Ze moeten naar het graf. Zijn liefde, zodat ze zullen horen die hemelboodschap. Die boodschap die de engel daar verkondigt. En dan horen ze het uit de mond van die engel. Vrees niet. Wees maar niet bang. Geen afwijzing. Er is voor jullie geen reden meer om bang te zijn. En let op, dat woord heeft een adres. En leest u maar even mee. Het staat er namelijk met hele grote nadruk. Het staat niet zomaar, je hoeft niet, dat je niet bang hoeft te zijn. Maar er staat heel nadrukkelijk dat woord met een adres. In vers 5 staat het. Ik lees het eerst in de Statenvertaling. Vreest gij lieden niet. En in de HSV, u hoeft niet bevreesd te zijn. In het Grieks staat het met grote nadruk. Het woord heeft een adres. Het richt zich op die vrouwen. Jullie, jij, één voor één. Je hoeft niet meer bang te zijn. Het woord wordt heel persoonlijk aan elk van die vrouwen geadresseerd. De engel wijst ze als het ware één voor één aan. Jij en ook jij. En jij ook niet. Je hoeft niet meer bang te zijn. Je hoeft niet meer bang te zijn, want ik weet dat je Jezus zoekt. Hoe de engel dat weet? Het zijn boodschappers die op het pad zijn gestuurd. Het zijn boodschappers die niet hun eigen woord brengen, maar die het woord van de zaligmaker brengen. Het is het woord van de Heere zelf dat ze overbrengen aan deze vrouw. En het is ook aan ze te zien waarvoor ze gekomen zijn. Ze hebben specerijen bij zich. Heerlijk geurende kruiden om de zaligmaker, de dode zaligmaker, nog één keer een laatste eer te brengen. Nog één keer die extra zorg te geven, zoals dat gebruikelijk was. De redenen waarvoor ze gekomen zijn is wel duidelijk. Het is zichtbaar. Het verdriet is af te lezen van hun gezicht. Rouwklederen die ze dragen, die ze gescheurd hebben van het verdriet. As, zoals dat gebruikelijk was, die op het hoofd was gestrooid. Deze vrouwen, ze zoeken Jezus. Ze zoeken een dode Jezus. En de engel die verwoordt wat er in hun hart ligt. Ik weet het. Ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. En dat is omdat de zaligmaker het weet. Hij kent hun hart. Hij is het die hun verdriet kent. En hij weet het dat ze hem zoeken. En kom nu eens een stap dichterbij. Ben jij? Bent u? Zijn wij ook zo'n vrouw? Behoren wij ook tot die vrouwen die zoeken? Dat zoeken van Jezus. Dat je hem zoekt en dat je hem volgt. Dat je met vallen en opstaan een discipel, een discipelin van hem bent geworden. Korter of langer geleden. Dat het onderwijs van de zaligmaker je raakte. Dat zijn liefde zo onstuitbaar groot was. Dat hoe je er ook tegen wilde verzetten. Dat al dat verzet en die tegenstand gesmolten is. En dat je er niet onderuit komt. En dat je er niet meer onderuit wilt. En dat je hem volgt. En dat je vanuit die liefde hem telkens weer zoekt. En dan hoor ik u zeggen. Jawel, maar dat zoeken van mij, daar mankeert zoveel aan. Want dat bijbellezen van mij, dat is vaak zo haastig. En het bidden, dat kan zo slordig zijn. En ik betrap me er ook regelmatig op dat ik heel gedachteloos kan zitten onder de prediking van het woord. En dan alles wat ik bij me meedraag, mijn zonden en mijn ongerechtigheden, En ik blijf het doen, ondanks dat ik de liefde gezien en geproefd en ervaren heb van de zaligmaker. Of dat je zegt, ik kan zomaar zondigen en ik heb er vaak zo lang geen last van. En mijn geloof, mijn geloof, zo klein. En telkens weer de twijfel, die aanvechting en die vragen waar hij het afvraagt, zou het wel waar zijn? Zou God wel van me afweten? Rekent hij wel met me? En is hij er wel in mijn leven? Dat je op momenten kunt komen dat je afvraagt, is er wel geloof? Dat je zoekt en dat je tobt, maar... En dan komt vanochtend deze boodschap. Nee, vanochtend ziet u geen engel, maar u ziet een mens. Een zondaar. Een kwetsbaar en sterfelijk mens, zoals u ook bent. Maar vanmorgen wel met deze boodschap. Dit woord. U hoeft niet bevreesd te zijn. Want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. En door de prediking van het woord spreekt de zaligmaker vanmorgen tot u, tot jou, tot mij, tot ons. Zo spreekt hij, zo troost hij en zo bemoedigt hij. Zo geeft hij ook onderwijs. En het is geen goedkope troost. Niet zomaar van nou, het komt vast wel goed. Maar het is een woord wat klinkt vanuit de schriften, een woord met inhoud. Hij die gekruisigd was, hij die ondergegaan is in dat lijden, in de dood. Maar hij is hier niet meer, hij ligt niet meer in het graf. Hij is opgestaan. En daarom moet dat woord gepreekt worden, moet dat woord gehoord worden, zodat het geloofd zal worden. Dat woord, en dat is het derde, dat moet geloofd worden. Daar bij het graf, dat kleine groepje vrouwen. Ze hebben specerijen en ze hebben balsem bij zich voor hem. En wat ontvangen ze daar dan van hem, van Jezus Christus? Ze ontvangen balsem voor hun gewonde, voor hun gekwetste ziel. Want hij leeft. Hun verdriet. Hun verslagenheid. Al die vragen die ze hebben. Die zijn in één keer weggenomen. Jezus Christus. Hij is de enige die werkelijk troost biedt. Hij leeft. Hij is opgestaan. Ze worden niet getroost met een goedkoop woord van... Of de troost van we leggen hem neer in een nog mooier graf. Nee, Jezus leeft en Jezus is hun troost alleen. Hij is opgestaan zoals hij dat zelf gezegd heeft. En dat is de kern van het evangelie, de kern van de boodschap, de kern van dit feest, het paasfeest. Jezus is opgestaan. En nogmaals, hoe dat precies is gegaan, daar is geen mens bij geweest. Dat is het geheim, het geheimenis van de drie enige God. Maar hij is opgestaan. En wat dat betekent... Of die vrouwen dat allemaal op dat moment hebben overzien, dat ze de rijkwijde en de diepte van deze boodschap gelijk ten volle gepeild hebben. Maar hij leeft. Hij leeft, broeders en zusters. Wat een evangelie, wat een troost, wat een heerlijk woord wat we horen mogen. Die opstanding van Jezus Christus, dat betekent... Dat het ritme wat in deze wereld is gekomen, die doffe ellende, die wetmatigheid, dat wij allemaal onderweg zijn naar de dood. Het einde, het graf. Maar dat die macht van de dood, de macht van het graf, dat die gebroken is. Dat hij in de dood, in het graf is ondergegaan. Dat hij daar helemaal onderdeel van is geweest. Maar dat hij zich daaruit heeft losgebroken. Dat door zijn dood de dood zelf gedood is. Dat hij is opgestaan aan de andere kant van het graf. In een heerlijk, in een verheerlijk nieuw lichaam, waar de dood nooit meer vat op heeft. Kijk, Lazarus werd ook teruggeroepen uit de dood, maar stond op aan onze kant van het leven. Hij bleef een sterfelijk mens en is weer gestorven. Maar Jezus Christus is opgestaan in een heerlijk, een nieuw lichaam, waar de dood nooit meer vat op heeft. Hij is de levende. De macht van de dood is definitief gebroken. En wat een troost is dat. Als we de gang moeten maken, en binnenkort moet de familie Kofferman die gang maken naar de laatste rustplaats van een geliefde, dat is zo'n aangrijpend moment. Wat je dan ziet, dat is het laatste. En het is het laatste niet, broeders en zusters. Het graf en de dood is niet het laatste. Want de macht van de dood is definitief gebroken in de opstanding van Jezus Christus. En daarom worden die vrouwen uitgenodigd. Om in dat graf in te blikken. Om te zien op de plaats waar Christus gelegen had. Kom en zie. En wat zien ze daar? Daar zien we de plaats waar hij gelegen heeft. En we weten uit de andere evangeliën dat de grafdoeken, de lijkwade, keurig opgevouwen is. En de zweetdoek is op een andere plaats apart samengerold. Mag ik het zo zeggen? Als het ware is de Heer Jezus opgestaan uit de slaap. Heeft die lijkwade, als waren het een pyjama, netjes opgevouwen en opgerold. Opgestaan in het nieuwe leven. De dood is niet het laatst. En daarmee is Jezus Christus de eersteling die opgestaan is in dat heerlijke lichaam. In de zekerheid en de verwachting en het uitzicht dat alle die in hem geloven zullen opstaan in een heerlijk lichaam. De dood voor een gelovige, ja, het is een verschrikking. Maar het is niet het laatste. Een gelovige die mag ontslapen in Christus. Het lichaam wordt voor een tijd bewaard in het graf, maar het zal opstaan in een heerlijk lichaam, om dan tot in alle eeuwigheid bij Christus te zijn, om hem te verheerlijken, te aanbidden, te loven en te prijzen. De zaligmaker, Jezus Christus. Hij is de levensvorst. Met macht en met majesteit bekleed. Hij zegt het ook aan het slot van Matteüs 28. In het 18e vers, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Alle macht. Dus ook de macht over de dood, de macht over het graf. Ja, zelfs de macht die ons nog steeds in de greep heeft. De macht van de zonde en de macht van de boze die om ons omringt. Al die machten zijn overwonnen in de opstanding van Jezus Christus. En daarom is er verwachting. Daarom is er uitzien. Daarom is er hoop. Ondanks mijn ongeloof. Ondanks mijn ongehoorzaamheid. Het is de macht van Jezus Christus die daar doorheen breekt. En daarom troost. Troost voor deze zoekende vrouwen. Troost voor zoekers vandaag. Die zoeken en die tobben. En voor die zoekers en voor die tobbers, daarom de verkondiging van Jezus Christus. Hij leeft. Wat een boodschap. Wat een contrast. Die vrouwen die daar staan in hun verdriet, in hun rouwgewaad. Aan de andere kant die engel, zo blinkend, zo heerlijk. Met die heerlijke en de machtige boodschap van het leven. Een contrast, een verschil van leven en van de dood. En datzelfde contrast is er vanmorgen ook bij ons. Om ons mensen hangt constant die geur van de dood. Wij die de dood verdiend hebben. En aan ons wordt het verkondigd. Vreest u niet. Niet de dood, maar het leven. Hij is opgestaan. En deze vrouwen, ze hebben het gehoord. Ze hebben het geloofd. Want ze gaan terug. Ze hebben gezien en gehoord deze boodschap. En ze gaan terug met vrees. Nee, geen angst, maar het is vrees van de ontzetting, de overrompeling. Het is de vrees van het respect en de eerbied voor wat ze gehoord hebben, maar vooral de blijdschap. Blijdschap, omdat er geen reden meer is voor verdriet. Er is vreugde in hun hart. Hij leeft. En die vrouwen, ze geloven het. En die vreugde, die straalt van hun gezichten af. En die boodschap, die blijde boodschap, die moeten ze doorgeven. Geloven wij het ook? Als we die boodschap horen en het geloven, dan delen we toch ook in die vreugde. Een vreugde die leidt tot aanbidding, tot lofprijzing, tot het verheerlijken van de naam van de drie-enige God. En in die vreugde andere deelgenoot maken, omdat je in hem alles ontvangen hebt wat je zelf een tekort aan hebt. Om dat door te geven, om anderen ook mee te nemen in die lofzang, die lofprijzing, in het zoeken en het vinden van Jezus Christus, Hij die is opgestaan. Daar in die hof, in alle vroegte van de morgen, daar daalt de stilte weer neer. De wachters, ze zijn gevlucht. De vrouwen, ze zijn terug naar Jeruzalem om daar het goede nieuws te gaan verkondigen. Daar in die hof, daar blijft de stilte over. Daar blijft alleen over het lege graf. Het graf dat open ligt als een stil bewijs, een onderstreping van het woord dat geklonken heeft. U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Amen.